Uit het gelezen gedeelte, het slot van een 48e vers als de tekst, zij het dan in de vertaling van 1951, gij zijt, jullie zijn getuigen van deze dingen. Jullie zijn getuigen van deze dingen. Het gaat vandaag in de preek of met de preek net even iets anders dan anders. Ik geef u de uitleg. Dat loopt uit op een filmpje. Het slotlied van The Passion, misschien hebt u het ook wel gezien op televisie. Een seculier, een werelds lied. Dat ineens in een setting van het evangelie, in de setting van, hoe moet je dat zeggen, het evangelie inderdaad. Het verhaal van Jezus Christus, zijn geschiedenis, zijn lijden en sterven een heel eigen betekenis krijgt. Dat zien we, dat beluisteren we. En daarna is er dan nog een beamerbeeld met een enkele tekst. En ongeveer een halve minuut stilte. En daarna komen de kinderen terug uit de kindernevendienst. Dus net even anders dan anders. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Missie, missionair. De kerk, de protestantse kerk, is er vol van, is er druk mee. Als je naar de website kijkt van de protestantse kerk en je typt het woordje missionair in om te zoeken, dan kom je van alles tegen. Pagina's vol. Er is zelfs een aparte afdeling, missionair werk en kerkgroei. En het is duidelijk, die zijn druk bezig om die thematiek ook in de kerk breder bekend te maken. Om mensen als het ware over de streep te trekken. Want het is nu eenmaal zo, dat weten we maar al te goed, daar hoeven we het ook nauwelijks meer over te hebben. Er gaan meer mensen de kerk uit dan dat er inkomen. De tijd van de vanzelfsprekendheid is voorbij. Het ging eigenlijk altijd lange tijd goed en zo ben ik ook nog als predikant begonnen. Zoals je gemeente was, zoals je kerk was, dat had in zichzelf zin, dat had betekenis, dat werkte ook. Er kwamen wat mensen bij, er gingen wat af. Maar eigenlijk was er niet eens het gevoel van urgentie, van noodzaak om over de grens van de kerk heen te gaan. Nu wel. Nu maar al te zeer. Het gaat ineens heel, heel snel. Maar dat maakt ook ruimte. Dat geeft ook kansen. Een verandering betekent in dit geval niet alleen maar dingen achter je laten, een goede tijd achter je laten, maar het betekent ook een uitdaging om te kijken hoe zou het anders, hoe zou het misschien zelfs beter kunnen. En zo zijn bijvoorbeeld pioniersplekken gestart. Ja, hier dichtbij u, Nijkleerster, waar men in de vorm van een klooster probeert mensen op een of andere manier toch in aanraking te brengen met het evangelie. Maar wij denken dan ook vaak nog in de sfeer van ons kerkgebouw en zalen daarbij en daar heb je je activiteiten. Maar in Engeland bijvoorbeeld maakte ik het mee dat een groep, een bijbelgroep, niet bij elkaar kwam in de kerk of bij mensen thuis, maar in de pub, in het café. Want dat was de plek waar je dan toch ook nog weer anderen tegenkwam. En zo kun je ook denken bijvoorbeeld aan een eetgroep waar je geloofsthema's bespreekt. Een eetgroep die vaak veel laagdrempeliger is dan een kerkdienst als deze. Het heeft soms iets van een hype, toegegeven. Het heeft soms ook iets wel van een overkill. Het is alsof er bijna niks anders is dan dat missionaire. Allemaal activiteiten, allemaal doenerigheid. Alsof het allemaal anders moet. En het woordje moeten, daar zit iets gevaarlijks in. Daar zit ook iets in van vermoeidheid. Er zijn al zoveel veranderingen. En zeker ouderen onder u die een langere tijd de kerk hebben meegemaakt, die hebben al die veranderingen zien langskomen. En daar komt bij deze thematiek misschien nog wel iets bij. Ik kan me zelfs voorstellen dat er mensen zijn die vanmorgen hebben gezegd, laat deze dienst maar aan mij voorbij gaan, want velen zullen ook in hun eigen gezin, bij hun eigen kinderen, merken gemerkt hebben, die maken andere keuzes als het gaat om geloof en kerk. En ik heb ook al meer dan eens dan de vraag gehoord van, ja, als ik dat al niet eens kan met mijn eigen kinderen, als ook het gesprek daarover eigenlijk voorbij is, wat zal ik dan nog met missionair werk? Wat zal ik dan anderen nog aanspreken over geloof, over Jezus, over God, hoe belangrijk het voor mezelf ook is? Daarom wil ik vanmorgen toch vooral maar terug naar de basis. Waar gaat het nou bij onszelf om? Die tekst is, jullie zijn getuigen van deze dingen. Jullie zijn getuigen van deze dingen. Wat zijn nou die dingen? Waar draait het dan om in ons hart, in ons geloof? En daarnaast is het dan jullie, dus daar zit iets in van het collectief, van het geheel, van de gemeente. Nooit uit het oog verliezen, nooit uit het oog verliezen. Ik kan me nog herinneren, dat was dan wel echt specifiek kerkelijk. Maar toen ik in Utrecht, in de binnenstad van Utrecht, een kleine 30 jaar geleden stage deed, was het daar net niet meer gebruikt, maar ik vond het wel een mooie gedachte als mensen dan de binnenstad ingingen om op de kerkelijke adressen, wel de kerkelijke adressen, bezoeken te brengen, dan begonnen ze de avond met elkaar, de ouderlingen, de ambtsdragers die dat deden, en na 2 uur kwamen ze ook weer terug om te beginnen met gebed, te eindigen met ervaringen uitwisselen enzovoort. Dus houd elkaar daarin vast. Jullie, het collectief, het gezamenlijk. Maar meer dus vandaag de aandacht niet zozeer voor de activiteit, maar wel voor dat wat er in onszelf, voor onszelf achter zit. Denk dus ook niet te snel bij missionair werk. De kerkdienst moet op zijn kop. De kerkdienst is het allerlaatste als het gaat om missionair werk die van belang is. En dat geldt ook voor allerlei andere activiteiten. Wij denken heel sterk in activiteiten en daar moeten dan mensen naartoe komen. Maar het begint veel meer met persoonlijke relaties. Je zou kunnen zeggen, het motto is van activiteit naar relatie. En dan hoeft u echt nog niet de straat op zaterdagmiddag Leeuwarden in, het winkelend publiek tussendoor. Dat is niet direct nodig, ieder op zijn eigen wijze overigens ook. U kunt gewoon denken aan de mensen in uw eigen omgeving. In die zin in de sfeer van het vertrouwde. En het lastige is dan wel, bij dat vanzelfsprekende, wat zo lang bij de kerk heeft gehoord, was het dat, ja, dat waren eigenlijk niet echt de dingen waar je nou met anderen zo heel veel over sprak. Daar moet misschien wel inderdaad iets verschuiven in de grens. Goed, jullie zijn getuigen van deze dingen. Wat zijn nou die dingen? Jezus staat daar, zo horen we vandaag, Jezus staat daar ineens te midden van zijn discipelen en anderen. Het is nog maar net gebeurd dat 2 mannen die op weg waren naar Emmaus, dat die als het ware hijgend binnenkwamen van dat wat ze hadden meegemaakt, namelijk dat Jezus, dat Heer Jezus hen voor hen het brood gebroken had. En tot op dat moment waren ze ziende blind geweest, maar op dat moment gaan ze hem herkennen. Op dat moment worden hun ogen geopend en ze gaan dan direct terug. En zo staan ze bij wijze van spreken nog steeds na te hijgen van alles wat ze hebben meegemaakt. En dan verschijnt Jezus opnieuw. En Lucas die vertelt ons eigenlijk in zijn evangelie, dat tot geloof komen niet vanzelf gaat. Dat is dus niet een kwestie van het ene op het andere moment. Daar zit kennelijk vaak ook iets in, hier in ieder geval in het evangelie, van een soort van groeiproces. Het begint voor Lucas, het zijn 3 episodes, het begint bij het lege graf. Bij dat bericht van die 2 mannen, die 2 engelen, die 2 boodschappers. Een groepje vrouwen. Geen opgestane Heer, alleen een leeg graf. En uiteindelijk Petrus die dan gaat kijken en gelooft. Nog maar 1 gelovige. Nog maar 1 gelovige bij dat lege graf. En anderen denken op dat moment, het is zotteklap, het is flauwekul, praatjes. Ze halen zich wat in hun hoofd, die vrouw. 1 gelovige. De 2e episode is dan die van de Emmausgangers. Die 2 mannen die gedesillusioneerd zijn, teleurgesteld en boos. En zo op weg naar hun thuisbasis, naar Emmaus. En dit tweetal ziet hem dan als eerste, zo vertelt Lucas, in dat breken van het brood. Dus dan zijn we uiteindelijk nog maar op 3. En als ze verre vanzelfsprekend. En in de 3e plaats dan pas wordt de kring opnieuw uitgebreid tot die 11 discipelen en de anderen. En dan is Jezus direct voor allen herkenbaar. Vrede zijn met jullie, shalom, zegt hij. Maar ook dan is er weerstand. Ook dan is er angst. Ook dan gebeurt er van alles. Ze denken dat ze een spook zien, een geest. Ze zijn er niet op voorbereid. Het is een andere wereld, een onbekende wereld, een angstaanjagende wereld. Want de gedachte was ook, als je een spook ziet, als je een geest ziet, dan zul je zelf spoedig sterven. Het is dus ook stervensangst. Verwarring alom. Ontzet. Overweldigd. Gedachten beginnen als een razende te gaan. Hoe kan dit? Hoe kan hij hier ineens in ons midden staan? Zoveel is duidelijk. Het gaat nog steeds moeizaam. Het gaat nog steeds niet vanzelf. Het is niet alleen maar een kwestie dat Jezus daar in levende lijven staat, dat hij verschijnt en dat ze dan geloven. Nee, daar moet eerst iets op gang komen, ook dan. En pas langzamerhand begint de vreugde door te dringen. Ze kunnen nog steeds niks zeggen eigenlijk van verbazing. En gelukkig is het Jezus zelf die hen dan tegemoet komt en zegt, geef me wat te eten. En dan krijgt hij een stukje geroosterde vis. Het evangelie onderstreept daarmee, hij is het echt met lichaam en ziel. Wat zegt dit? Dat is mijn eerste punt eigenlijk. Wat zegt dit? Nu, tot geloof komen is zelfs voor deze mannen en vrouwen van het eerste uur, tot geloof komen gaat niet vanzelf, dat kost tijd. Er moeten allerlei weerstanden overwonnen worden. Stel je voor, je wereldbeeld is eerst dat van dood is dood en verder niet. Hij van wie je de redding verwacht is gestorven. En ook nog smadelijk gestorven, aan een kruis geslagen. En dan ineens wordt dat helemaal op zijn kop gezet. Denk dus niet, als het gaat om missionair werk, wij gaan aan de slag, we stropen de mouwen op, en binnen een paar maanden tijd, of zelfs binnen een paar jaar tijd, een kerk vol. Nee, zo zit dat niet, zo gaat dat niet. Het kost tijd. Dat is het eerste. Wat is nou die weerstand? Wat is nou die weerstand waar de mensen in het evangelie al tegen oplopen. En waar mensen denk ik in onze tijd ook tegen op zullen lopen. Dat kan bijna niet anders. De vrouwen, daar gaat het eigenlijk nog heel bazaal in eerste instantie, in dat eerste gedeelte. Wat zoekt u de levende onder de doden? En de engelen die antwoorden dan, hij heeft toch zelf gezegd, de mensenzoon moest worden uitgeleverd, gekruisigd en op de derde dag opstaan. Nog heel eenvoudig, het leven. Een dode die opstaat. Die weerstand moet overwonnen worden. Daar zit al heel veel ongeloof, twijfel, aarzeling. De tweede stap gaat dan een stapje verder. Bij die mannen naar Emmaus. Wij dachten, wij hoopten dat hij het was die Israël bevrijden zou. Ze vatten niet dat Jezus moest lijden. Daar zit het voor hen op vast. Ze vatten niet dat Jezus moest lijden. En Jezus legt hen dan uit aan de hand van wet en profeten dat dat moest gebeuren om in zijn glorie, om in zijn heerlijkheid in te gaan. In het derde deel, dat van vandaag, in het derde deel zit het vooral in het niet kunnen en willen vatten van die lijfelijke aanwezigheid. Hij is het echt, met lichaam, met ziel. En Jezus voegt daar zelf dan nog een element aan toe. In het verlengde van lijden, sterven en opstaan komt dan een oproep aan de volkeren om tot één keer te komen, opdat zij van zonde zullen worden bevrijd. Opdat de zonde van hen zal worden afgenomen. De vraag is, en dat is mijn tweede punt, als wij met anderen in gesprek gaan over ons geloof, dan moeten we eerst ook maar eerlijk zijn hoe dat zit met onszelf, met ons eigen geloof. Wat kan ik voor mijn rekening nemen? Jezus moest lijden om ons mensen nabij te worden. Hij moest in de modder van deze aarde komen staan om het leven met ons te delen. Jezus moest opstaan om te laten zien dat er een weg is voorbij de zonde, een weg voorbij de dood. Maar kan ik dat wel? In alle eerlijkheid, ik vraag niet wat u uit uw hoofd geleerd hebt. Ik vraag niet wat u van jongs af aan hebt meegekregen. Nee, ik vraag wat is de overtuiging van uw hart. Kan ik dat accepteren? Wil ik dat accepteren? Dat een ander, niet ikzelf verantwoordelijk in die zin, maar dat een ander voor mijn zonden lijden moet. Dat hij die zonde moet wegdragen uit de wereld. Moet ik dat uit handen geven? Kan ik dat uit handen geven? Zonder innerlijke overtuiging is het ongeloofwaardig als ik dat toch ga proberen aan mensen te vertellen. Eerlijk zijn, dat is dus ook een motto. Een belangrijk motto. En als het erom gaat, want het is dan eigenlijk de geloofsleer in een notendop. Hè? Het cruciale, het allesbepalende van Jezus Christus. Van zijn lijden en sterven, van zijn opstaan. Misschien is het wel beter, misschien is het zelfs wel verstandiger om in eerste instantie maar eens te kijken tot waar kunnen mensen meegaan. Tot waar kan ik met mensen in gesprek komen. Ik denk dat veel mensen wel willen praten over Jezus. wie Jezus was, wat Jezus heeft gedaan in zijn leven, de gesprekken die hij heeft gevoerd, de wonderen die hij heeft gedaan. Ik denk dat heel veel mensen met dat aanknopingspunt wel kunnen beginnen. En dan is het vervolgens de vraag of wij inderdaad met hen ook nog een stapje verder kunnen en willen gaan. Maar eerst maar met dat waar we, wat we als het ware met elkaar, met die ander, met die niet-gelovigen of andersgelovigen, wat we delen. Dus dat is het tweede punt. Let op je eigen overtuiging, wees eerlijk en ga ook bij jezelf na. Wat kan ik voor mijn rekening nemen en wat misschien ook niet? Waar liggen mijn eigen twijfels? Misschien dat juist ook die twijfels wel kunnen helpen om dichter te komen bij die ander die niet of anders gelooft. Maar daarmee zijn we er nog niet helemaal. Eigenlijk nog helemaal niet. Want al te gemakkelijk kan missionair werk en ook nadenken over missionair werk een soort van methode worden. Een trucje. Zoiets dat je kan organiseren. En dat is misschien ook wel iets dat heel diep in de gereformeerde traditie zit wat dat betreft. Die neiging om te gaan activeren, om te gaan organiseren, om bezig te gaan, schouders eronder, handen uit de mouw. Maar we vergeten dan denk ik één wezenlijk element. In dat proces van geloof, van tot geloof komen, daar is een tegenstem nodig. Daar is een andere stem nodig. Van de engelen bij het lege graf. Die vrouwen die zien dat lege graf wel, maar ze hebben woorden nodig om dat te kunnen duiden. Om verder te kunnen. Bij de Emmausgangers. Het is Christus, het is God die hen bij het breken van het brood de ogen opent. En hier staat dan opnieuw, Christus opent het verstand van de discipelen. Het is nooit uit onszelf, nooit. Het is per definitie een vreemde stem van de overkant die op ons afkomt en ons het geloof aanzegt, het geloof in ons hart legt. En dat is het derde punt wat ik u vandaag zou willen meegeven. Het getuige zijn, het vertellen over je geloof, dat hangt uiteindelijk niet van mijzelf af, uiteindelijk niet van uzelf af. En dat geeft een enorme rust, dat kan ik u verzekeren. Maar het hangt af van diegene waarvan wij getuigen. Het hangt af van Jezus Christus zelf, van de inhoud van het getuigenis. En hij zelf zal wel instaan voor de betrouwbaarheid van dat getuigenis. Dat geeft dus enige bescheidenheid van wat wij kunnen, van wat we zouden moeten. Het is dus niet alsof wij alles op onze schouders moeten nemen. Alsof wij alles moeten dragen. Nee, het is eerder zoiets dat wij ons laten dragen. Niet zoiets van moeten, maar mogen. Zoals dat lied zegt, vaderlijk licht, stevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind. Niet meer, niet minder. En Jezus zelf bevestigt dat ook aan zijn eerste getuigen. Hij zegt, de Vader heeft een belofte gegeven en die belofte staat uit en die belofte zullen jullie krijgen. Jullie zullen met kracht van de Hoge worden bekleed. Je kunt het niet alleen.